Gemeente, een enkele mededeling. Aanstaande zondagmorgen zal er bediening van de heilige doop zijn. Dinsdagavond om 8 uur is er weer Bijbelkring. De dankdagcollecte heeft opgebracht en de gemeente wordt er hartelijk dank voor gezegd. 15.875 euro. Maar we vragen niet meer vandaag weer een collecte van u. Vandaag voor de kerkelijke kassen. Volgende week zondag de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de zending. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 93ste psalm het eerste en het vierde vers. De Heer regeert, de hoogste majesteit en uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij vervolgen onze lezing in het boek van de profeet Haggai. We zijn toegekomen aan het 11e vers van hoofdstuk 2. En we lezen daarvan vanmorgen vers 11 tot en met 20. Haggai 2, de versen 11 tot en met 20. En de schriftlezing is tegelijkertijd ook de tekst. Na de schriftlezing zingen we Psalm 115, het 8e vers. De algoede God, die door zijn grote kracht de hemel schiep, deze aard heeft voortgebracht, beschenkt u met zijn zegen. 115, vers 8. Op de 24e dag van de 9e maand in het 2e jaar van Darius geschiedde het woord des Heren door de dienst van de profeet Haggai, zeggende: Alzo zegt de Heere der heerscharen, vraag nu de priesters de wet, zeggende: Zie, iemand draagt heilig vlees in de slip van zijn kleed, en hij raakt met zijn slip aan het brood of aan het moes, of aan de wijn of aan de olie of aan enige spijze. Zal het heilig worden? En de priesters antwoordden en zeiden: Nee. En Haggai zeide: Indien iemand die onrein is van een dood lichaam iets van deze dingen aanroert, zal het onrein worden? En de priesters antwoordden en zeiden: Het zal onrein worden. Toen antwoordde Haggai en zeide: Alzo is dit volk en alzo is deze natie voor mijn aangezicht, spreekt de Heere. En alzo is al het werk hunner handen. En wat ze daar offeren, dat is onrein. En nu, stelt er toch uw hart op, van deze dag af en opwaarts, eer er steen op steen gelegd werd aan de tempel des Heren, eer die dingen geschieden, kwam iemand tot een korenhoop van 20 maten, zo waren er maar 10. Komende tot de wijnbak om 50 maten van de pers te scheppen, zo waren er maar 20. Ik sloeg u met brandkoren, met honingdauw en met hagel, al het werk uwer handen, en gij keerdet u niet tot mij, spreekt de Heere. Stel er toch uw hart op. Van deze dag af en opwaarts, van de 24e dag van de 9e maand af, van de dag af als het fundament aan de tempel des Heeren gelegd is geworden, stelt er uw hart op, is er nog zaad in de schuur, zelfs tot de wijnstok en de vijgenboom en de granaatappelboom en de olijfboom die niet gedragen heeft, die zal ik van deze dag af zegenen. Gemeente, wij zullen de Heer om zijn zegen bidden. Wij bidden ook nu weer voor zuster Slui. Ze heeft in de afgelopen week opnieuw een operatie moeten ondergaan. Wij gedenken ook voor Gods aangezicht, zuster Knapen van de Lijsterbesweg, die een tijdje geleden toch ook het teleurstellende bericht heeft gekregen dat de nieuwe behandelingswijze, de kuur die ze onderging, toch niet het gewenste resultaat heeft gehad. Laten we samen bidden. Heere, we zoeken samen uw heilig aangezicht, nu we aan de morgen van deze dag in uw huis mogen zijn, nu gij ons weer een week hebt willen sparen, een week waarin er allerlei dingen gebeurd zijn. Een week waarin we ook als gemeente mochten samenkomen midden in die week in een uren, in een dag van dankzegging voor alles wat u ons hebt gegeven. En zo was er ook in de afgelopen week op die wijze weer onderwijs uit uw woord en kregen we gelegenheid om ons bezig te houden met de dingen die boven het natuurlijke uitgaan en die het natuurlijke eigenlijk pas tot echt zegen maken. Maar vanmorgen brengt u ons er weer en geeft u ons ook opnieuw de gelegenheid om te horen naar uw boodschap die tot ons komt via een oude profetie gebracht door een van uw knechten eeuwen geleden. Een woord dat overigens nog zijn betekenis behoudt, omdat het u behaagd heeft om dat woord niet te laten verdwijnen uit de geheugens van mensen, maar omdat gij ervoor gezorgd hebt dat ook deze boodschap op schrift werd gesteld en aan ons werd overgeleverd. En daar mogen we het werk van uw Heilige Geest in zien en daar mogen we toch op zijn minst ook allereerst al deze conclusie uittrekken dat u er vandaag ook nog een boodschap in doorgeeft. Voor ons, in de situatie waarin wij verkeren. Laten we het verstaan vanmorgen, heren. Laten we het ter harte nemen. Geef dan dat uw woord verder komt dan ons oor. Dat het door mag dringen in ons hart. Geef dat woord te zijn een kracht tot levensverandering, tot waarachtige bekering, maar ook een kracht tot waar geloof, als het door uw Heilige Geest wordt toegepast en als gij door de invloeden van uw geest er ons zo door aanraakt, zo door verandert, dat we inderdaad gaan geloven. En dan kan geloven ook moeten bestaan in gehoorzamen, om te doen wat u van ons vraagt. Maar geloven kan ook bestaan in een restloos ons verlaten op wat gij hebt toegezegd en wat u zult doen, omdat u het u voorgenomen hebt en u zich door niets en door niemand van dat voornemen en de uitvoering zult laten afbrengen. Heren, en als het daarop aankomt, dan is dat uiteindelijk de grond voor de zalige hoop die uw kerk heeft. U gaat door met uw werk en u doet al wat u behaagt. Het welbehagen des Heren zal door de hand van de Heere Jezus Christus gelukkig voortgaan. En tot dat welbehagen van de Heere hoort toch zeker ook de zaligheid van de kerk. Het eeuwig heil van hen die in u de Heere hebben leren geloven. En die in de Heere Jezus Christus hun zaligmaker hebben mogen leren kennen. Opdat ze niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Zo staat het er toch, Heren. En daar ligt de grond, daar ligt de vastheid. Daar draagt het werk van de Heere Jezus op Golgotha en in de hof van Jozef volbracht in sterven en opstanding ook zeker eeuwige en heerlijke vrucht. En zo komt de zaligheid er. En zo deelt uw kerk straks volledig in de zaligheid. En zo is er vanuit de volheid van Christus, nu al, genade voor genade. En vanuit de verdiensten van die zaligmaker is er dus ook zegen, zoals uw woord ons vanmorgen wil doen verstaan. Nogmaals, Heren, laat dat woord van u niet tot ons oor alleen komen, maar Geef het ons in onze harten te verstaan. En geef dat we het zo ook mee mogen nemen. En dat het verder ook stof voor onze overdenking, meditatie zal mogen zijn. Leid ons dan ook in ons spreken, opdat de boodschap ook duidelijk mag worden doorgegeven. En opdat een ieder het zal kunnen verstaan en in ieder geval er iets uit zal kunnen meenemen. Ook de kinderen, Heere, geef dat dat woord voor hen ook een boodschap mag bevatten en laat het in hun jonge leven al mogen gebeuren, Heere, dat ze de goede keus mogen doen om u de Heere te dienen en te vrezen. Wil wegdoen al onze zonden. Als wij behandeld zouden worden naar de maat, naar onze waardigheid, naar onze verdiensten, Heere, dan zou er geen verwachting zijn. Als u ons zou geven wat we verdiend hebben, dan was de kerk toch wel de laatste plaats waar we zouden zijn. En dan was het woord toch wel het laatste, uw woord, wat we zouden kunnen horen. Of het moest zijn het woord waarmee u ons voor eeuwig wegstuurt. Want dat is verdiend. Maar Heere, woorden van genade zouden er dan niet meer zijn. En daarom nu u ons tot nog toe niet behandelt naar wat we verdiend hebben. Nu mogen we daarin vrijmoedigheid toch ook vinden, Heere, om te vragen, geeft u ons nu nog meer dan dit? En geeft u ons niet dit alleen maar dat u uw oordelen nog van ons weghaalt, maar geef ons dit bijzonder dat u uw oordelen verandert in zegeningen. En dat we gered mogen zijn. En dat we zo u als het allerhoogst en eeuwig goed tot ons deel mogen hebben. Neem om Christus wil dan genadig weg al onze zonden. Heren, laten we u ook mogen bidden dat u zou willen gedenken aan hen die niet naar de kerk konden komen. Onze zieken onder andere en de bejaarden. Velen van hen luisteren mee. Zegen het woord ook voor hen. Maar ook degene die niet naar de kerk kunnen, Heren. We dragen ook hen bijzonder aan u op. Laten we u mogen bidden voor zuster Slui. De hele weg die ze gaan moet op haar oude dag. Al die beprovingen en al die moeite. En in de afgelopen week nog weer eens een keer een nieuwe operatie over de eerste operatie heen. Laat dit dan echt resultaat mogen hebben, Heren. En wilt u er haar doorheen helpen en wilt u geven dat ze herstellen mag en dat ze daarin ook uw gunst mag ondervinden. Het is soms moeilijk om met haar in gesprek te komen ook over de geestelijke zaken. Heere, wat er in haar omgaat, dat laat ze niet zo makkelijk merken. Maar ongetwijfeld moet er toch zo heel wat in haar geest ook omgaan. Laat ze bij u een toevlucht zoeken, Heere. En in uw genadewerk rust mogen vinden voor haar hart, voor haar ziel. Heere, laat u ook mogen bidden voor zuster Knapen. Zij heeft ook al zo'n lange, moeilijke weg van hoop en teleurstelling iedere keer weer. En nu ook weer. Nadat op haar doktersadvies die nieuwe kuur was begonnen, blijkt nu toch ook dat dat ook geen echt resultaat heeft. En dat het hoe langer, hoe duidelijker wordt dat er hier op aarde eigenlijk nauwelijks meer iets voor haar gedaan kan worden. Heere, laat ze in de beproeving die dat met zich meebrengt, bij u mogen schuilen. Ook in de lichamelijke moeite die toenemen en in de zorgen die daardoor ook toenemen, laat ze daarin ook bij u een toevlucht mogen vinden en helpt u haar en maakt u het lijden draaglijk en maakt u de weg gemakkelijker voor haar. Maar geef bovenal dat ze haar hart aan u de Heere kwijt mag raken en dat ze vertrouwen mag op uw genade werk, o Heere Jezus Christus. Wees u ook voor haar de hemelse medicijnmeester die haar ziel geneest. Laat zo in alle moeite en zorg en tegenslag die er in ons leven kunnen zijn, ervaren worden, Heere, dat gij te allen tijden een toevlucht wilt wezen. Zegen uw woord, Heere. voor hen die het moeilijk hebben bijzonder. Maar Heere, als we het niet moeilijk hebben, als we misschien voorspoed op ons pad hebben, als er allerlei dingen zijn waarover we ons verheugen mogen, laat het er dan niet bij blijven dat we bij die weldaden blijven staan. Maar laten we u, de gever ervan, ook echt erkennen mogen. En bovenal, laat het er ons om te doen zijn dat grotere, dat blijvende, dat eeuwige goed bij u, de Heere, te zoeken. Dan pas echt gezegend. Heere, doe weg al onze zonden. En laat er niets zijn, ook in deze kerkdienst niet, wat ons zou kunnen storen. Wat de loop van uw woord zou kunnen belemmeren. Wat de aandacht van uw woord zou kunnen aftrekken. Wat de duivel zou kunnen gebruiken om ons de zegen te onthouden. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit de vierde psalm, het derde en het vierde vers. Dan zult gij recht naar het outer treden en gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan anderen. Thank you. Gemeente, we zijn er vanmorgen in de geest getuige van dat de profeet Haggai zijn derde boodschap brengt. En intussen zijn we weer 2 maanden verder. We zijn nu op de 24ste dag van de 9e maand. En de vorige boodschap heeft hij gebracht op de 7e, in de 7e maand, op de 21ste van de maand. Dus ruim 2 maanden later spreekt hij weer. Het is dan ongeveer december. En het werk aan de tempel, de herbouw van de tempel, is in volle gang. U weet dat ze daar nu 3 maanden geleden mee zijn begonnen. De 24ste van de 6e maand. Een maand later heeft de profeet dus die bemoedigende woorden mogen herhalen van Gods kant, dat de Heere zegt: ik ben met u. En al de moedeloosheid die er eventueel over het volk had kunnen komen en was gekomen, als ze de tempel die ze nu aan het bouwen waren vergeleken met de tempel van voor de ballingschap en de conclusie trokken: wat is dat nou eigenlijk waar we mee bezig zijn? Dat is toch niets in onze ogen? Dat is toch geen vergelijking? We hebben de mensen niet om het werk te doen. We hebben de materialen niet om het werk te doen. En wat er nou straks klaar komt, dat is een schaduwtje van wat er die tempel van Salomo was. De moedeloosheid die daardoor over het volk had kunnen komen, heeft de profeet mogen corrigeren door dat bemoedigende woord 2 maanden geleden nu, toen de Heere zei: maar het komt wel goed en die tempel zal ook heerlijk zijn. Hij zal zelfs nog heerlijker zijn dan de vorige tempel. Maar als de profeet 2 maanden later door de Heere opnieuw tot het volk gestuurd wordt, dan heeft hij een boodschap die deels parallel loopt met wat hij al heeft mogen zeggen, maar er zitten toch ook een aantal nieuwe elementen in deze nieuwe boodschap. Want er was nog 1 vraag nooit beantwoord geweest. Economisch was het niet best in die tijd. Er waren misoogsten geweest, nogal een aantal keren achter elkaar. En daardoor was er een stuk verarming opgetreden. De prijzen die waren heel hoog en de inkomsten waren heel gering. Er was inflatie. U herinnert u uit het eerste hoofdstuk dat de Heer de profeet laat zeggen dat ze hun geld ontvangen in een doorgeboorde buidel. Dat is een prachtige Bijbelse uitdrukking om te zeggen wat inflatie is. Maar het probleem was veroorzaakt doordat ze het huis des Heeren woest hadden laten liggen. Ze waren wel druk voor hun eigen huis. En Gods huis bleef daar maar woest liggen. Nu, daar had de Heer zijn ongenoegen over laten blijken. Hij had het ze laten voelen, heel pijnlijk, ook in hun lichaam, dat hij met de gang van zaken zoals zij die gekozen hadden het onmogelijk eens kon zijn. Want de orde in Gods koninkrijk is toch altijd en zal toch altijd moeten zijn: eerst Gods huis en dan onze huis. Eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en dan pas die andere dingen. Maar nu zijn ze aan het werk gegaan en nu hebben ze in de weg van gehoorzaamheid en van bekering geluisterd en ze blijken te luisteren naar de boodschap van de Heer en ze hebben hout gehaald en ze zijn aan het werk gegaan. Maar hoe zal dat nu met die oogst gaan? Zal nu de zegen van de Heer dan ook echt weer terugkeren? En die vraag heeft de Heere nog niet beantwoord. Althans niet heel concreet, niet via de boodschap van Haggai. Je kan natuurlijk zeggen, er stond al eerder in de Bijbel: die zijn weg wel aanstelt, die zal ik mijn heil doen zien. En in het onderhouden van Gods geboden is een groot loon. En zo in het algemeen waren er al toezeggingen van de Heere gedaan, waaruit blijkt dat als een mens echt in de wegen des Heere mag gaan en in de weg van waarachtige bekering op de Heere vertrouwend de weg zal bewandelen die de Heere gewezen heeft, dat hij dan ook hopen mag, dat hij er dan ook verwachting van mag hebben dat de Heere die weg zegent. Maar heel concreet heeft de Heere daar door middel van Haggai nog geen woord over gezegd. Ze wisten nu waardoor die misoogsten en die economische malaise gekomen was. Hun ongehoorzaamheid, hun vergeten van de Heere. En dat heeft de toorn van de Heere vaardig gemaakt. En hoe zal het daar nu mee gaan? Nu, dan komt de profeet in Gods opdracht met een nieuwe boodschap. Hij bevindt zich op het tempelplein en in opdracht van de Heere moet hij de priesters aanspreken. De priesters die daar met hun werk bezig zijn. En hij loopt naar een paar van die priesters toe en het volk is ondertussen ook bij hem. En dat hoort dat gesprek tussen Haggai en de priesters aan. En Haggai stelt aan de priesters een paar eenvoudige vragen. Vragen waar het antwoord ook helemaal niet moeilijk op is. Zeker niet voor iemand die de wet van Mozes enigszins kent. De eerste vraag betreft iemand die heilig vlees in de slip van zijn kleed draagt. Offervlees. Vlees dat bestemd is voor het offer, het altaar. En hij raakt met de slip van dat kleed een paar andere levensmiddelen aan. Brood of moes of olie of wat dan ook. En de vraag is, als hij met dat heilige vlees die andere dingen aanraakt, worden die andere dingen dan ook heilig? Nou, slechts een oppervlakkige kennis van wat de Heere daarover gezegd heeft in zijn heilige wetten geeft je het antwoord. Nee, natuurlijk niet. Dat wordt niet heilig. En dat zeggen die priesters dan ook. En misschien hebben ze wat meewaardig naar Haggai gekeken van, man, weet je dat nog niet eens? Moet je dat nog speciaal aan ons komen vragen? Natuurlijk wordt dat niet heilig. Heiligheid plant zich niet zomaar over op een ander voorwerp. Andere vraag, zegt Haggai. Als iemand die onrein is, doordat hij bijvoorbeeld sterfgeval pas heeft meegemaakt en in aanraking gekomen is met een dode en dus levitisch onrein is. Als iemand die dus onrein is, een van die levensmiddelen aanraakt, gaat zijn onreinheid dan wel over op die andere voorwerpen? En het antwoord is weer heel eenvoudig. En dit keer is het, ja, zeker, die onreinheid, die plant zich wel over. Onreinheid is wel besmettelijk. Waarom die vragen? Wist Haggai het antwoord niet? Natuurlijk wist Haggai het antwoord wel. Maar dit wordt voor Haggai aanleiding en daarom doet hij dat ook ten aanhoren van allerlei mensen op dat tempelplein. Dit wordt voor Haggai aanleiding voor zijn nieuwe boodschap. Hij maakt ook de toepassing en hij doet dat net als dat hij andere keren gesproken heeft, weer op een hele duidelijke manier. Niet in raadsels, niet in allerlei geheimspreuken, niet in allerlei hele ingewikkelde zinnen waar alleen maar een paar mensen wat van kunnen begrijpen. Als hij ook nu zijn boodschap brengt en de toepassing maakt, dan doet hij dat zo duidelijk dat iedereen het kan vatten. En de toepassing is, nou zo is het nou ook met mijn volk, zegt God. Alzo is dit volk en alzo is deze natie voor mijn aangezicht, spreekt de Heere. En alzo is al het werk hunner handen. En wat ze daar offeren, dat is onrein. Zij zijn onrein. En wat ze doen, is onrein. En wat ze laten, is onrein. En hun hele godsdienst is onrein. En de offers die ze brengen, zijn onrein. Zo is het volk, zo is deze natie voor mijn aangezicht, zegt de Heere. Ja, ze brengen wel offers. En op zichzelf genomen is dat nog wel een stukje uiterlijke gehoorzaamheid. Ze zijn wel godsdienstig. Maar ook al zijn ze godsdienstig en al zijn ze in hun godsdienstige verrichtingen bezig, misschien nog wel heel stipt naar de regels die de Heere voor dat brengen van offers heeft gegeven. dan is vanwege hun onreinheid hun offer toch ook onrein. En als ze dat offer dan bij het heilige altaar brengen, dan kan de heiligheid van dat altaar hun onreine offer en hun onreine hart niet zodanig veranderen dat het nu wel acceptabel, dat het nu wel behagelijk voor de Heere is. Gemeente, wij kennen die waarheid wel. Dat is nou niet typisch alleen maar een waarheid uit de Mozaïsche wetgeving. Maar dat hebben we zelfs zodanig ontdekt dat wij deze werkelijkheid ook in onze zegswijzen hebben vastgelegd. U kent allemaal het spreekwoord 1, rotte appel in de manden maakt al het gave fruit te schande. Als je mand met appels hebt en er zit 1 rotte in en je hebt dat niet op tijd in de gaten, dan zijn op den duur al die appels rot. Want de slechte gesteldheid van die ene plant zich voort in het andere fruit. Het gaat er allemaal aan. Maar nou het omgekeerde, je hebt een schaal met rotte appels. Leg er nou eens een goede in, een gave appel. Draagt die gaafheid van die appel zich nou ook over en wordt dat rotte fruit dan ook nog een keer gaaf? Nee, die ene goede appel verandert de rest niet. Dus het ene is wel waar, het andere is niet waar. Iedereen weet dat. En de conclusie is duidelijk. De conclusie namelijk, zoals de Heere dat daar via Haggai tegen het volk Israël zei, vanwege je zonden ben je onrein. En vanwege je zonden ben je zodanig onrein dat jouw onreinheid zich overal in gaat verspreiden. Want die ene zonde brengt de andere zonde met zich mee. Dat is al zo als we aan de erfzonde denken, waaruit alle andere zonden zijn voortgevloeid en nog voortvloeien. En we zien het ook in de kwalijke gevolgen die de zonde heeft. Zonde staat nooit op zichzelf. Ik zei al, de ene zonde brengt de andere mee. Want je moet met de tweede zonde je eerste zonde proberen toe te dekken. En als dit niet lukt, dan doe je een derde zonde eroverheen. En dan probeer je op die manier goed te maken of te camoufleren wat je misdaan hebt. Maar niet alleen is de ene zonde de moeder van de volgende zonde. Zonde is ook zodanig dat het altijd gevolgen heeft. Als de mens zondaar geworden is, dan zie je het in het rijk der natuur ook. Dan gaat God dorens en distels geven als straf op de zonde. En dan komt er moeite en dan komt er zorg en dan komt er verdriet. En zonde is niet een modderspad die ergens oploopt en die als die drop gedroogd is, als die modder weer droog is, dat je die eraf kan borstelen, zodat je er eigenlijk niks meer van ziet. Zonde is een olievlek die je hele kledingstuk verderft, die overal doorheen trekt en die je er niet meer uit kan krijgen, met geen mogelijkheid. Zonde is besmettelijk. En je draagt je zonde ook over. Als je zelf onrein bent, dan wordt niet alles, alleen maar alles wat je doet onrein. Als je hart onrein is, dan worden ook je woorden onrein en dan worden ook je gedachten onrein. Maar zonde heeft ook in dit opzicht consequenties dat je het voortplant. U hebt uw eigen zonde misschien ook wel eens teruggezien in uw kinderen. Dat je met schrik je realiseert, nou reageert die jongen net als dat ik vroeger tegen mijn moeder deed. Dan zie je ineens dat het voortgaat. Tot in het derde en vierde geslacht. Gemeente, dat zien we toch. Maar als dat dan zo is, als we die werkelijkheid allemaal moeten onderkennen, Hoe komt het dan dat we toch vaak zo lichtvaardig met de zonde omgaan? Dat we er mee spelen, alsof het iets onschuldigs is. En dat we zo, misschien niet eens altijd zo gemakkelijk, maar toch tegen de stem van ons geweten ook in durven gaan. Jongens, hoe komt dat? Dat je dat in je leven toch durft. Over de stem van je geweten heen stappen. Als er ergens een besmettelijke ziekte is, dan neem je allemaal je maatregelen. Toen er SARS was in China, in Canada, kreeg je allerlei bepalingen en reisadviezen, negatieve reisadviezen, ga daar niet heen, want. En als het in je eigen omgeving is, een besmettelijke ziekte, nou dan doe je van alles om proberen daaraan te ontkomen. Je neemt een inenting of als je daar niet voor bent, dan probeer je toch op andere manieren jezelf te beschermen. Je probeert uit de buurt te blijven van de plekken waar die ziekte misschien meer dreigt dan ergens anders. Je neemt je maatregelen, want je wil niet graag besmet worden door een of andere ziekte. Daar zijn we bang voor. Maar de verschrikkelijke besmetting die het gevolg van de zonde is, daar zijn we van nature helemaal niet zo bang voor. Helemaal niet zo bang voor. En roekeloos en argeloos begeven we ons soms naar plaatsen waar de zonde invloed op ons krijgt, meer en meer. En we geven ons aan bepaalde gewoonten en die gaan in ons zitten en die worden zozeer één met ons dat we er onmogelijk meer van af kunnen. Zondige gewoonten. En als je het misschien niet aandurft om de dingen te doen, verkeerde dingen te doen, moet u eens nagaan of dat van u dan misschien geldt. Of van jou geldt, dat je in je gedachten de verkeerde dingen juist wel aan het doen bent. Als je bijvoorbeeld zogenaamd uit wil slapen en je ligt een beetje te lang op bed. En tussen waken en slapen, wat er dan allemaal in een menselijke geest kan opkomen. Als je iets ziet waar bepaalde prikkels door worden opgewekt en dat je dan in je gedachten doorgaat. Misschien even met zo'n prikkel in je geweten van doe dat niet en toch, er zit iets in, er zit iets waardoor je er wel mee doorgaat. En de besmettingen, die zijn links en rechts en overal aanwezig. En dan kun je natuurlijk best godsdienstig blijven. En dan kun je ook nog op allerlei manieren in aanraking zien te komen met heilige dingen. En als je dan een godvrezende vader of moeder hebt, dan zit je ongetwijfeld toch ook wel eens een keer onder zijn of onder haar invloed. Maar als jouw vader op een gegeven ogenblik een verkeerd woord spreekt, dan neem je dat over. En dan ga je het nog eens een keer herhalen ook. Maar als je vader probeert de vrezen des Heren je aan te prijzen en in je hart te leggen, kan hij niet, maar hij kan het wel proberen in de liefde en in de gunning. Maar dan blijkt dat de godsvrezen van je ouders zich niet overplant op de kinderen. En al kom je geregeld in aanraking met allerlei heilige dingen. Al ga je geregeld wel naar de kerk en al zit je geregeld wel onder het woord. En al neem je die Bijbel ook af en toe in handen. En al zend je zelf ook geregeld een gebed op. En al ben je in de eerste weken van je leven ook door je ouders bij het doopvont gebracht. En is het water van de heilige doop op je voorhoofd gesprenkeld. En al zou je op latere leeftijd belijdenis hebben afgelegd. En gebruik maken van het heilige avondmaal, dan zijn al die heilige dingen op zichzelf niet in staat om jou heilig te maken. Al zou de Heere Jezus in eigen persoon in onze straten komen om in onze straten te leren, Al zou hij een eigen persoon vlak voor onze deur een groot wonder verrichten aan een zieke die hij geneest of aan een dode die hij opwekt. Dan betekent dat nog niet dat wij innerlijk veranderen. Dat onze onreinheid verdwijnt. Dan is het nog mogelijk dat de Heere een keer tegen ons zal zeggen, al zeggen wij dan tegen hem, Heere, u hebt in onze straten geleerd en u hebt voor onze ogen wonderen gedaan, dat de Heere dan zegt, ja, dat herinner ik me ook wel. En dat weet ik nog goed genoeg, dat ik daar en daar toen was. En dat ik het toen zo en zo en daar gezegd heb. Maar ik heb u nooit gekend. Gemeente, waarom moet Haggai deze dingen allemaal nog zeggen? En waarom moeten we ze, omdat Haggai ze gezegd heeft en omdat het de Heere behaagd heeft, ze door zijn Heilige Geest ook te bewaren voor de volgende generaties, voor de kerk des Heeren van altijd? Waarom moeten wij naar deze en dergelijke boodschappen luisteren? Het volk wist dit allemaal al. In feite had Haggai al lang hetzelfde gezegd in zijn eerste preek. Toen hij de wond openlegde en toen hij ze vertelde hoe het kwam dat ze zo in de ellende zaten. Wat hun zonde was, de nalatigheid, het ongehoorzaam zijn, Gods huis woest laten liggen, wel druk zijn met eigen bezigheden, maar de Heere aan de kant schuiven. Hij had dat al lang gezegd. Het was al heel uitdrukkelijk aan de orde geweest. Het eerste stuk, zegt u maar. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Moet hij dat nou nog eens een keer gaan verkondigen? Ze zijn toch aan het werk. Ze hebben toch beterschap beloofd en betoond. Ze zijn toch in de weg van bekering teruggekeerd naar de wegen des Heeren. Is het eigenlijk niet overbodig, Haggai, dat je dat nou nog een keer zegt? Ik kan me voorstellen dat er onder die luisteraars op het tempelplein iemand geweest is die aanvankelijk wel was gaan luisteren en toen toch met een teleurgestelde uitdrukking op zijn gezicht Haggai aanstond te kijken en dacht bij zichzelf, man, moet je nou weer over de zonde beginnen? Moeten we nou weer die boodschap horen dat we nergens toe deugen? Dat we onrein zijn en dat we alleen maar geschikt zijn om anderen ook onrein te maken. Dat is een reactie die je zo wel eens hoort als je vanuit Gods woord geroepen wordt om over de zonde te preken. En nog eens een keer over de zonde te preken. En nog eens een keer over de zonde te preken. Dan kun je die reactie wel eens merken zo bij de mensen. Soms zeggen ze het, soms zeggen ze het niet, maar dan kun je het gewoon merken aan hun reactie. Moet het nou alweer? Ja, kennelijk wel. Haggai heeft zijn eigen boodschap ook niet verzonnen. Die is door de Heere erop uitgestuurd en de Heere heeft zijn woorden in zijn mond gelegd. En dus ook dit weer. Via dat onderwijs, via die simpele vragen, wordt het rein of wordt het onrein? En die toepassing heel concreet, zo is dit volk voor mijn aangezicht. Alles wat ze doen is onrein. En alles wat ze doen maakt het rest ook nog onrein. Zo is dit volk voor mijn aangezicht. En dan zegt de Heere er later nog eens een keer bij door middel van de profeet. En daarom sloeg ik u met brandkoren. En met honingdauw. En met hagel. Al het werk in van uw handen. En je hebt je toch niet tot mij bekeerd, ook al deed ik dat. Ja, dus de Heere heeft het kennelijk nodig gekeurd en ik keur het nog nodig dat die boodschap iedere keer weer gebracht wordt, gemeente. Nee, niet als enige boodschap, ik ben ook nog niet uitgepreekt. Maar dat deze boodschap wel degelijk iedere keer gebracht wordt. Waarom? Toen ze aan George Whitefield wel eens vroegen waarom hij zo vaak preekte over de tekst, in ieder geval over de waarheid dat een mens wederom geboren moet worden. Waarom preek je daar zo vaak over? Gijlieden moet wederom geboren worden. Toen gaf hij ten antwoord, omdat gij lieden wederom geboren moet worden. Daarom preek ik daarover. En daarom zegt God dat herhaaldelijk. Waarom laat God deze boodschap, deze waarschuwende, deze ontdekkende, deze indringende boodschap over de besmettelijkheid van de zonde en de gevolgen van de zonde en het kwalijke van de zonde ons iedere keer weer voorhouden? Omdat de zonde zo besmettelijk is. En omdat we daar veel te licht over denken. En omdat we door onze zonden Gods ongenoegen over ons wakker maken. En God wil ons juist bij de zonde vandaan halen. Daarom waarschuwt hij ons. En omdat wij zo hard leer zijn en wat onze oren voor die boodschap zo vaak toegestopt zijn, moet hij het wel herhalen. Zal de Heere dat doel bereiken? Ons bij de zonde vandaan halen, ons onder de macht van de zonde vandaan verlossen, ons een nieuw leven schenken, ons de keuze in ons hart leggen, ons de begeerte schenken naar een leven van toewijding en van reinheid en van heiligheid, dan moet de Heer ons iedere keer weer vertellen waar de weg van de zonde toe leidt en wat de gevolgen daarvan zijn. En die gevolgen die waren tastbaar in Israël. En op een gegeven ogenblik worden ze in ons leven soms ook heel tastbaar. Tastbaar waren ze als iemand naar een korenhoop ging. En hij wou 50 maten koren hebben. Hoe groot die maten dan ook waren, dat laten we maar in het midden. Maar hij komt er en hij heeft er maar een paar. Heel stuk minder. En als hij naar de wijnpersbak gaat en hij wil daar zoveel vandaan halen, dan komt hij tot ontdekking dat er ook veel minder maar in die wijnpersbak zit. En dat hij lang de benodigde hoeveelheid er niet vandaan kan halen. Iedere keer weer de teleurstelling, iedere keer weer het feit, daar loop je tegenaan. Daar kom je dagelijks tegen. God torent. Gods ongenoegen rust erop. En als de Heere die dingen dan gezegd heeft en ze nog eens een keer heel duidelijk verteld heeft hoe het is met dat volk. En dat zij dus vanwege deze situatie ook geen enkele waardigheid en verdiensten hebben in Gods ogen. Als de Heere ze op deze manier ook heel duidelijk gemaakt heeft dat zij niets verdienen. Dan gaat op bevel van de Heere de profeet Haggai het blad omkeren. En dan blijkt dat er aan de andere kant ook nog heel wat staat. Maar het hangt wel allemaal met elkaar samen. En juist tegen deze donkere, zwarte, bedroevende, pijnlijke, ontmaskerende werkelijkheid gaat dan de genade, het goud van de genade Gods des te rijker stralen. Want kijk nou eens wat er gaat gebeuren, zegt God. Jullie zijn mij wel vergeten, met al die gevolgen. Maar ik ben u niet vergeten. En daar mag de Heere, daar mag de profeet het volk ook in naam van de Heere aan herinneren. Kijk eens wat er gaat gebeuren. Zet er uw hart op. Let er eens op. Merk de datum van vandaag. Hoeveelst is het vandaag? 24e. Van de 9e maand. Nou, neem de kalender er nou eens bij. En schrijf er nou eens een kruisje bij die datum. Tot op de dag van vandaag was het zo dat als je koren moest halen, dat je teleurgesteld werd bij die korenhoop. En als je wijn ging halen, dan werd je teleurgesteld bij die wijnpersbakken. En iedere keer was het hetzelfde resultaat. De prijzen hoog. En de spullen duur. En je inkomsten ook maar gering. Moeilijk. Tot op dit moment was het zo. En dat gaat van nu af veranderen. Jullie zitten er wellicht over in hoe het nou moet met de nieuwe oogst. De wintertarwe die zit al in de grond. Ja, wordt dat nou ook weer een mislukking? Of komt er nu een betere oogst? En als je straks in het voorjaar weer gaat zaaien en gaat poten en gaat planten, wordt het dan weer net als dit jaar en wordt het dan weer net als vorig jaar dat je de velden opgaat en dat je ziet dat het koren staat te verschrompelen en door de droogte en door de ziekten die er in het gewas zijn, er eigenlijk ook weer heel weinig of niks van terecht komt. Zal het weer zo gaan? Nee, zegt God. Nee, zo zal het niet gaan. En waar moet je dan op letten? Op de weersgesteldheid, als het maar niet al te lang achter elkaar droog blijft. Moet je dan letten op de planten en de hulp inschakelen van de plantenziektebestrijdingsdienst, zodat ze wat weten te doen aan honingdauw en aan die andere dingen die de planten die het gewas aantasten? Moet je dan misschien proberen om met allerlei bestrijdingsmiddelen het ongedierte tegen te gaan, zodat zij het koren of de andere gewassen niet afvreten, zodat er niks van terecht komt? Moet je dan met alle geweld proberen het beste zaad, het beste mest te gebruiken en alles te doen? Nee, nee, nee. Daar is het niet zo van afhankelijk in de eerste plaats. Reken daar nou eerst eens mee, zegt de Heere dat aan. Mijn zegen alles gelegen is. Het is tevergeefs om vroeg op te staan. Het is ook niet eens altijd nodig om laat op te blijven. Het is ook niet nodig om brood der smarten te eten. God geeft het zijn beminden als in de slaap. Nou, en let nu maar op, zegt de Heere door middel van zijn knecht. Kijk maar naar die wijnstok. Daar heb je ook een tijd lang niks aan gehad. Maar hij gaat weer vrucht dragen. En die vijgenboom, die jaar in jaar uit teleurstelde. Maar hij gaat weer vrucht dragen. En de granaatappelboom, waar je ook iedere keer bij stond, dat je zegt, nou, er komt nooit meer wat van terecht. Hij gaat weer vrucht dragen. Want vanaf deze dag, deze 24ste van de negende maand, midden in december, vanaf deze dag zal ik u zegenen. En daar hangt het nou maar vanaf. En dan mag Israël inderdaad een aantekening maken bij die datum. En ze mogen er de Heere ook nog aan herinneren. Straks in januari. En in februari. Als het misschien toch met de weersgesteldheid een keer zo lijkt te gaan dat er opnieuw donkere wolken over de akkers gaan hangen en dreigingen komen ten aanzien van de oogst. En als toch hun hart af en toe weer beeft, als ze daar allerlei ongedierte op het veld zouden waarnemen, zou het toch weer misgaan? En als ze daar toch weer bepaalde soorten van schimmel in de planten gaan zien, zou het dan toch nog misgaan? Ze mogen terug naar die 24ste van de negende. En ze mogen zeggen, Heere, toen hebt u het zo nadrukkelijk gezegd, onverdiend aan onze kant, puur genade van uw kant, mogen we u aan uw eigen woord herinneren. Mogen we u bidden, Heere, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Van deze dag af, zo heeft God gezegd. En waarom dan van deze dag af? Omdat de Heere toen gezien heeft dat de gerichtheid van hun hart de juiste was. Omdat de Heere toen heeft kunnen constateren dat zijn woord door zijn eigen werk in hun leven vrucht was gaan dragen. En dat het werk van de Heere door de Heere herkend kon worden als zijn werk. En toen hij zijn eigen werk zag in de bekering en in de gehoorzaamheid van dat volk, toen heeft hij waargemaakt wat hij beloofd heeft. Wie zijn weg wel aanstelt, die zal ik mijn heil doen zien. En nu weet ik, gemeente, dat we met een oud-testamentische profetie te doen hebben. En oud-testamentische profetieën hebben vanwege het hele Oude Testament, het karakter van het Oude Testament en de positie van Israël, vaak ook een dimensie die we er in het Nieuwe Testament een beetje afzien glijden. Bijvoorbeeld, in het Oude Testament lees je van een hele hoop mensen hoe oud ze geworden zijn. Omdat een hoge leeftijd ook gezien werd als een bijzondere zegen van de Heer. In het Nieuwe Testament lees je van leeftijden nauwelijks. Je weet van Anna, een weduwe van omtrent 84 jaar. En voor de rest weet je van niemand zijn leeftijd. Dat is niet zo belangrijk meer. Want die aardse dimensies en de zegeningen Gods in die aardse dimensies, die dringen, die gaan toch een klein beetje meer naar de achtergrond toe. Naarmate het heil des Heren in Christus rijker is geopenbaard, worden de zegeningen van de Heren in het aardse wat minder benadrukt. Ze zijn er nog wel. En je mag ook in een goede oogst en in allerlei dingen de zegen van de Heren opmerken, wel degelijk. Maar ze hebben toch niet meer die plaats, die vooraanstaande plaats in de nieuwe bedeling, als de plaats die ze hadden in de oude bedeling. En het is ook niet altijd meer, maar trouwens, dat was in het Oude Testament ook niet eens altijd waar, dat je de mate van Gods zegen af kon meten aan de mate van de opbrengst op de akkers bijvoorbeeld. Gods zegen kan soms ook langs een hele andere weg komen. Want er zijn hogere belangen dan de aardse. En tenslotte gaat het in uw en mijn leven, en ik hoop dat we dat beseffen, of zullen gaan beseffen, het gaat om die hogere belangen, die van groter gewicht zijn. Want wat is Gods zegen? En als wij eraan denken dat we gezegend moeten worden, wat is dan de zegen? Eigenlijk heeft de Heer het volk Israël ook al willen leren. Zodat dat volk eigenlijk een soort gelaagdheid in de zegeningen mocht gaan ontdekken. Maar bovenaan stond wat de hoge priester, of de priester in naam van de hoge priester en in feite van de Heere, mocht doen als zij het volk rondom het middaguur, rondom het avondoffer, wegzond uit de tempel. De Heere zegene u en hij behoede u. En hoe typeert de Heere die hoge priesterlijke zegen die op het volk gelegd mocht worden? Alzo zullen ze mijn naam op het volk leggen. Kijk, dat is Gods zegen. Dat de naam van God op ons gelegd wordt. Laat ik dat dan nieuwtestamentisch mogen vatten. Dat de naam van de Heer Jezus op ons gelegd wordt. Heb je dan altijd een vol bord met eten voor je? Nee, dat hoeft niet. Heb je dan altijd voorspoed? Word je dan van elke ziekte beter? Zijn er dan echt geen teleurstellingen? Hoef je dan nooit vanwege allerlei teleurstellingen te huilen? Zijn er dan nooit eens momenten dat je als het ware radeloos tegen de muur oploopt en zegt, Heere, nou weet ik niet meer hoe ik verder moet? Bewaar de Heere degenen op wie zijn naam gelegd is altijd voor dat soort ervaringen? Nee, integendeel, velen zijn de smarten van de rechtvaardigen. Het zit niet altijd in het feit of de wijnstok wel bloeit en of de wijnstok wel vrucht draagt en of de vijgenboom wel vrucht draagt. Het zit daar niet altijd in. Al mag je als die dingen er zijn ook iets van de goedheid van de Heere inzien. Maar de zegen is, en dat hebben de vromen in Israël ervaren, dat God weer terugkwam. Dat de Heere niet meer van zijn volk geweken was. Dat de Heere in gunst en niet in wraak zijn lust had. dat de Heere zijn toorn liet varen. Wat is de zegen dat God verzoend is met een zondaar. En dat de weldaden van Christus uit de verdiensten van Christus aan een ziel worden toegepast. En dat de verhouding tussen God en mijn ziel die verstoord was door mijn zonden, had de Heere het niet gezegd en heeft het me niet met pijn in mijn ziel een stuk zelfonderzoek doen verrichten. Als hij tegen mij zei dat alles wat ik in mijn onreinheid doe, andere dingen ook nog onrein maakt. En dat ik gans en al verdorven ben voor zijn aangezicht. En dat er uit mij, dat is uit mijn vlees, geen goed voortkomt, omdat er in mijn vlees geen goed woont. En als de Heere ondanks die werkelijkheid, en hij heeft alle reden om van me geweken te blijven. En hij heeft alle reden om me nooit meer in gunstige denken. Nooit meer één zegen op mijn pad te sturen. Als dan ondanks dat toch ervaren mag worden dat de Heere in gunst aan me denkt. En dat hij me door het werk van zijn Heilige Geest brengt bij dat volbrachte offer van de Heere Jezus Christus. En als hij me verklaart dat dat bloed van Jezus Christus nou reinigt, reinigt van alle onreinheid. En als de geest van Christus dat leven van onreinheid zodanig gaat doortrekken en hij schuwt het wonen in zo'n hart niet. Hij blijft niet weg omdat dat hart zo vol onreinheid is. Hij komt daar toch zijn intrek in nemen. En hij gaat vanuit dat inwonen in zo'n verdorven mensenhart, dat hart meer en meer reinigen en toewijden aan de Heere en aan de dienst van de Heere. En hij gaat heilige begeerten geven en hij gaat strijden, vlees tegen geest. En als zo de werkzaamheden van Gods genade door zijn Heilige Geest in het mensenleven tot openbaring komen, dan is dat de zegen. De zegen die ligt daarin niet dat je op een dankdag kan zeggen, wat is God toch goed voor ons geweest en wat is er toch weer veel gegroeid en wat hebben we toch weer veel voorspoed gehad. Alsof die mensen die heel hoop tegenspoed gehad hebben dan geen reden zouden hebben om te danken. En alsof die mensen die met een hele hoop ziekte te kampen hebben gehad en misschien nooit meer beter zullen worden dan geen reden zullen hebben om te zeggen dat ook hé. Mij heeft de Heere gezegend. Nee, de zegen is gelegen in het feit dat je door genade zeggen mag, maar het is mij goed, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op Hem, geheel en al. De Heer, wiens werk ik roemen zal. En dan hoor je bij dat volk dat kan zingen. Gij hebt mij in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. Waarin ze overvloed van koren en most hadden. Ik mag gerust in vrede slapen. En liggen ongestoord ten Heer, want gij, o Heer, mijn schild en wapen, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult me toch zeker doen wonen, Heere. Van deze dag zal ik u zegenen. Wat is dan van deze dag af? Van deze dag af dat je de oprechte keus mocht gaan doen. Van deze dag, en ik zal niet zeggen dat iedereen die dag in zijn leven zal kunnen aanwijzen, moet je ook maar niet altijd proberen. Bij sommigen is dat duidelijk, bij anderen is dat niet een bepaalde dag geweest die ze kunnen aanwijzen. En waar ze van kunnen zeggen, toen en toen en daar en zo en zo en zo en zo laat is het gebeurd. Nee, vermoei u zelf nou niet met een antwoord op die vraag als God het antwoord op die vraag niet geeft. Maar toen was mij beter dan nu. Op een gegeven ogenblik kom je tot de ontdekking. Ik was blind. En nu zie ik. Van deze dag af, van dat je de Heere mocht gaan zoeken met een oprecht gemaakt hart. van deze dag af dat je het niet meer harder kon in de dienst van de zonde. Van deze dag af dat je met dat gemis waar je ogen voor open gegaan zijn, tot de Heere bent gaan vluchten en aan ging houden bij de Heere om de Heere te smeken. Heere, gedenk mijner, wees gij mijn borg, zonen Davids, ontferm u mijner. Van die dag, van die tijd, van die periode in je leven af, dat je voor het aangezicht van de Heere leerde bukken. Dat je schuld ging belijden. En dat je ook zijn woord ging beamen. En toevallen en toestemmen, ook als het ons veroordeelt. Van de dag af dat je je verloren zaak in zijn handen mocht gaan geven. En die de onberouwelijke keus mocht gaan doen. Van die dag af, gegarandeerd, is er de zegen des Heren. Amen. We zingen Psalm 37, het 20ste vers. Aardige God, wij danken uw heilige naam voor het woord dat u ons hebt gegeven. Het woord dat uw Haggai deed spreken, dat toch altijd weer ernstige woord, dat ontdekkende woord. Dat woord dat van een mens niets overlaat blijven. Dat van al de zogenaamde waardigheid en gerechtigheid van een mens laat weten dat dat voor God totaal ongenoegzaam is. Integendeel, Heere, alles wat wij presteren, dat is genoeg om andere dingen en andere mensen ook nog onrein te maken. Dat woord dat enerzijds dus zo pijnlijk is, zo ontdekkend is, zo afbrekend. En dat woord dat aan de andere kant getuigt van uw eenzijdige, vrije zondaarsliefde. Van uw genade. Er was niets in Israël waardoor ze het waard waren. En toen ze zich hadden bekeerd en toen ze in de weg van de bekering gingen, toen deden ze ook nog alleen maar wat ze schuldig waren te doen. En toen waren ze nog niet meer dan onnutte dienstknechten. Want ze deden alleen maar wat ze moesten doen. En niks extra. En als u ze dan toch gaat zegenen, als u dan toch de vloek in een zegen verandert, en als u dan toch uw toorn wegneemt en in gunst aan ze denkt en in liefde ze bezoekt en de hemelen gaat openen en in gunst naar ze terugkeert, dan is dat enkel genade van uw kant. En zo zal het altijd zijn, Heere. Zo zal genade alleen ons redden. Uit genade zijt gezalig geworden en dat niet uit u. Het is Gods gave. O Heere, wij bidden van u Laat dat woord ons door ons verstaan worden, zowel in zijn veroordelende als in zijn vrijsprekende kracht. Zowel als het ons ontdekt aan wie wij zijn, als dat het ons ook ontdekt aan wie gij zijt. En hoe gij zijt en hoe groot, eeuwig groot van goedertierenheid en waarheid, barmhartigheid en ontferming in Christus. Zegen uw woord en zegen ons door uw woord. Kon het zijn, Heere, met geestelijke zegeningen, zodat we het echt uit de grond van ons hart mogen zeggen, mogen zingen, maar het is mij goed, mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Amen. We zingen Psalm 73, het 14e vers. Laat u thans heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.